Halleluja.
Dank u, Jezus. Dank zo in uw aanwezigheid mogen zijn. Dat we u mogen aanbidden dat u een goede God bent. Dat u een liefdevolle Vader bent. En dat u hier in ons midden bent. Dat u ons deze ochtend wil ontmoeten. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Oh, halleluja. Heer, waai over ons. Heer, u kent ons allemaal heel persoonlijk. U weet wat we nodig hebben, Heer. Ontmoet ons op de plek waar we zijn. Dank u, Jezus. Halleluja. God is een goede God. Amen. Amen. Muzikanten, bedankt. Ik weet niet wie deze liederen heeft uitgezocht, maar je hebt dezelfde Heilige Geest als ik. Want het sluit helemaal perfect aan op alles wat ik wil zeggen. Wat heerlijk om hier te zijn vanmorgen. Ik ben echt heel enthousiast. En heel veel oude bekenden te zien. Jonge bekenden. Nieuwe bekenden. Dankjewel, Koos. Dat is lang geleden. En dit is voor mij een heel bijzonder moment. Een aantal van jullie heb ik al gezien van de zomer bij Hans en Elise in de tuin. Dat was een geweldige bijeenkomst voor jongeren uit Alsmeer. Dat was ontzettend leuk. Ga je toch op de eerste rij zitten? Je durft het aan? Oh ja, ja, ja. Dat is een onderling grapje. Dat vraag aan Thijs hoe het zit. En... Maar dit is de allereerste keer dat ik spreek in ruim 3 jaar. Ik heb 3 jaar niet gesproken. En dit is de eerste keer op zondag. En bij jullie in de tuin was het, überhaupt de allereerste keer dat ik weer voor een groep stond. En niet omdat, het is niet zo dat ik niet uitgenodigd werd in de afgelopen 3 jaar. Of dat niemand is vroeg van, joh, zou je niet willen spreken. Maar ik had totaal geen ambitie. Ik heb in een burn-out gezeten, daar zal ik straks nog iets meer over vertellen. En het was gewoon op. En dan werd ik af en toe wel eens gevraagd van, zou je weer willen spreken? Want ja, het is toch het talent wat God je gegeven hebt. En zonde moet je niet begraven, hè? Nee, dat mag niet. Daar moet je wel wat mee doen. Dus dat is zonde als je daar niks mee doet. Zou je toen niet weer willen spreken? Maar ik had gewoon niks te brengen. Ik had helemaal geen verlangen om voor een groep te staan, om iets te delen. Het was er gewoon niet. En dan zei ik, u wilt toch ook beleefd zijn en vroom. Dus dan zei ik van, als de Heer echt wat op mijn hart legt, dan kom ik weer spreken. En dat, op zich meende ik dat ook wel, maar ik heb nooit gebeden, Heer, wilt u iets op mijn hart leggen? Nee, want ja, dan moet ik weer gaan spreken. Daar had ik helemaal geen zin in. Echt niet. En ik was, dat was in begin mei, was ik aan het werk. En ik doe nu heel ander werk. Voor de mensen die niet weten, ik was voorganger in de Leefde Evangelie gemeente. En ik ben nu plakker. Sommige mensen kennen Leo Koopmans misschien wel, die plakt ook. Dus wij plakken stickers op auto's en auto's rappen en reclames op winkelramen. En alles wat plakt. Dat doe ik. En ik was aan het plakken. En ik was in het nieuwe kantoorpand van Booking.com in Amsterdam. En er was een deel en daar moest nog een café-restaurant achter komen. Er waren allemaal glazen wanden. Dus ik was allemaal van die stickers aan het plakken. 1,20 breed, 3 meter hoog. Hele wand vol, saai werk. Oh, je moet er wel een beetje bij blijven, want er komen de kreukels in. Dus ik was aan het plakken en terwijl ik aan het plakken was, merk ik opeens dat ik eigenlijk in mijn onderbewustzijn, in mijn geest, dat ik aan het preken ben. Er komen gewoon allemaal woorden, zoals ik dat voorheen ook had als ik me ging voorbereiden op een preek. Ik was me nu niet aan het voorbereiden op een preek, maar het gebeurde gewoon. En ik werd er zo blij van, dat ik dacht, dat is het. Dat is zo bijzonder. Dat is zo bijzonder. Het was er echt niet meer. En opeens borrelde het weer en dacht, ik heb een woord. God begint weer te spreken door me heen en er is iets wat ik moet vertellen. Dat was helemaal weg. De laatste keer dat ik gesproken heb voor een gemeente, dat was onze eigen gemeente, Leefde Evangelie gemeente, dat was met Pinksteren 2020. Maar ik wist niet dat mijn laatste preek zou zijn. Dat was midden in de coronacrisis. Dus er waren ook niet veel mensen, het was gewoon meer, het ging om de camera en de mensen die thuis keken. En, En ik zat al een tijdje niet zo lekker. Ik was al een half jaar ervoor minder gaan werken. Althans, voor de helft in de ziektewet. En dat was ik eigenlijk weer aan het opbouwen. Dus ik was van 50% naar 60, 70, 80, 90. En die week was ik weer naar 100% gegaan. Dus ik zou weer volop aan de bak gaan. Conclusie was, ik was hersteld. Ik kon er weer tegenaan. Maar er speelde best wel wat in ons leven. En er speelde van alles in de gemeente. Er speelt van alles altijd in de gemeente. En in die tijd dat ik 50% was gewerkt, had ik een heel lief oudste team. En die hadden gezegd van, joh, je hoeft alleen maar dingen te doen waar je energie van krijgt. Nou, dat is heerlijk. Ja, en al die andere dingen, joh, die geef je aan ons. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik deed alleen maar dingen waar ik energie van kreeg. Dus ik was lekker weer aan het herstellen, want ik kreeg weer energie. Maar ja, langzamerhand kwam alles weer terug op mijn bordje. En nu in die week kwam de laatste 10%. En die laatste 10%, dat waren alle dingen die waren blijven liggen. Dat waren alle dingen die al heel ingewikkeld waren voordat ik minder was gaan werken. En waarvan het oudste team tegen iedereen gezegd heb, ja, daar kunnen we nu niks mee. Dat wacht tot Martijn er weer is. Nou ja, hoe dan ook. Er zijn heel veel factoren die natuurlijk een rol spelen. Maar kort na die preek, volgens mij nog in diezelfde week. Ja, er gebeurde eigenlijk niks. Ik had 's morgens een bijeenkomst met een bevriende voorganger, die kwam op bezoek. Bij mij thuis, het was coronatijd, 1,5 meter afstand. En nou een beetje kletsen hoe het bij hem in de gemeente ging en bij ons in de gemeente. En de ellende rondom corona en alle maatregelen en zulke soort dingen meer. En ik worstelde me een beetje door dat gesprek heen en toen hij weg was. Het had niks met hem te maken, het had ook eigenlijk helemaal niks met het gesprek te maken. Maar op dat moment, ik kon alleen maar janken. Ik ben op de bank gaan liggen en ik kon alleen maar huilen. Ik kon alleen maar huilen. En eigenlijk vanaf dat moment waren er twee dingen waar ik erg goed in was. Dat was huilen en slapen. Ik was gewoon helemaal op. Helemaal kapot. En dat is een rare gewaarwording. Ik ben natuurlijk niet de enige, er zijn hier meer mensen die dat hebben meegemaakt, of vergelijkbare dingen hebben meegemaakt, of nog veel erger hebben meegemaakt dan dat ik dat heb meegemaakt. Maar het is een hele rare gewaarwording. En dan kom je erachter dat je al die tijd eigenlijk een beetje groot gehouden hebt. En dat al die emoties die er wel ergens wel zijn, ja, die hou je een beetje die hou je onder controle. En alle prikkels en alle issues die spelen, ja, je bent professioneel. Professioneel voorganger. Dus je hebt er maar mee te dealen. Je hebt er mee te dealen en je dealt ermee, denk je. Maar op dat moment ging ik helemaal onderuit. En al mijn energie was weg. En als dat gebeurt, dan heb je ook dus niet meer de energie om die emoties een beetje in bedwang te houden. Dus al die emoties die komen boven en al die dingen die spelen. En ik was niet meer zo goed in het filteren van alles wat maar binnenkomt. Dus ik heb Facebook en Insta en al die dingen maar van mijn telefoon afgegooid. En de conclusie was burn-out. En dat is een hele mooie tijd geweest. Ja, dat klinkt raar natuurlijk. Dat is natuurlijk niet leuk. Maar ik heb zo ervaren dat ook als ik er nu op terugkijk, hè, dat er zoveel gebeurt in die periode. En juist ook omdat die emoties allemaal naar de oppervlakte komen. En ik heb daar ook wel wat goede professionele begeleiding in gehad. Om dan te ontdekken bij jezelf, ja, waar komt het allemaal vandaan? En waar ben ik mee bezig geweest? En wat voor mechanismes heb ik in mijn leven opgebouwd om mezelf staande te houden, die op dat moment misschien behulpzaam zijn, maar uiteindelijk je niet staande houden. Dus je gaat door een heel proces heen. Misschien ken je dat zelf ook wel. Een proces waarin ik mezelf beter heb leren kennen. Waarin ik keuzes heb gemaakt, waarin ik een andere weg ben gegaan, waardoor ik nu lichter door het leven ga. Met veel minder zorgen. En waardoor ik zelf, denk ik, maar mijn gezin kan ervan getuigen, milder ben geworden, liever ben geworden. Meer aanwezig ben voor mijn gezin, voor mijn kinderen. Dus als ik er nu op terugkijk, denk ik dat is een hele goede tijd geweest. Ik sprak er laatst met iemand over. Die vroeg hoe het allemaal geweest was met burn-out. En na afloop zei ze van, ik heb nog nooit iemand zo enthousiast over een burn-out horen praten. Maar werkelijk waar, ik had het niet willen missen. Ik heb over mijn preek geschreven, een beetje een wonderlijke titel. Lucter et emergo. Ken je dat? Ik worstel en kom boven, ja. Dat staat op het wapenschild van Zeeland. Lucter et emergo, Latijns. Ik worstel en ik kom boven. En dat vind ik wel heel erg mooi passen bij mijn verhaal en met wat ik wil delen. Ik wil graag met jullie lezen uit 2 Korintiërs hoofdstuk 12 vanaf vers 5. Dus ik hoop dat je een Bijbel bij je hebt, eventueel op een telefoon. Maar wees gerust, ik lees het voor, dus wat dat er gaat, komt het wel goed. Maar eerst een beetje context over dit verhaal. De tweede brief van Korintiërs is natuurlijk een brief van Paulus. En Paulus heeft die gemeente gesticht in Korinthe. En Paulus heeft natuurlijk een aantal zendingsreizen gemaakt. Hij heeft heel veel gemeenten gesticht in allerlei plaatsen. En onder andere in Korinthe. Hij komt dan later ook nog een keer terug. En Paulus is natuurlijk een vader voor die gemeente. Maar ja, het is ook een beetje een vader op afstand. Want hij reist iedere keer weer door. En dan stuurt hij wel weer wat mensen. En dan gaan wat brieven heen en weer. En zo houden ze contact. En hij komt daar in de volgende zendingsreis. Komt hij weer in Korinthe. En hij ziet allerlei dingen waarvan hij denkt, ja jongens, dit gaat niet goed. Dus hij voelt de noodzaak om die gemeente op een aantal punten te corrigeren. Maar die gemeente die reageert daarop. En die gemeente reageert niet eens zozeer op wat hij zegt, maar op wie hij is. En ze beginnen een beetje problemen te krijgen met de persoon, Paulus. Dus ze spelen niet meer op de bal, maar op de man, om het zo maar te zeggen. En want ja, die gemeente is ontwikkeld, die is verder gegaan. En ja, natuurlijk, Paulus, ja, dat is de grondlegger van de gemeente. Oké, daar hebben ze respect voor. Maar tegelijkertijd ontstaat daar wrevel. Ze vinden Paulus toch ook een beetje een lastige man. Die ja, iedere keer de vinger op de zere plek bij ze legt. En inmiddels zijn er ook andere bedieningen die in Korinthe zijn opgestaan en die langskomen. Andere sprekers. En daar ontstaat wrevel. En ze gaan zelfs een beetje dat apostelschap van Paulus in twijfel trekken. Want ze vinden het bijvoorbeeld een beetje bijzonder dat die man geen fulltime bediening heeft. En andere sprekers die doen dat wel. Die zijn fulltime bedieningen, die leven van giften. Maar Paulus die blijft er nog een beetje bij klussen. Als tentenmaker, inderdaad. En dan spreken ze hem op aan. Vinden ze raar. Ga nou toch fulltime in de bediening. En die andere sprekers, ja, die hebben charisma. En die brengen een boodschap die hun aanspreekt. Paulus, ja, die spreekt vaak over het kruis en over lijden en over sterven met Christus en zulke soort dingen. En die nieuwe sprekers, dat bevalt ze wel. Dat zijn krachtige leiders en sterke persoonlijkheden. En in hun ogen is Paulus vergeleken met hen een beetje zwak. Een beetje zwakkeling. En dan moet je even voorstellen dat je Paulus bent. En dat bericht bij je komt. Die gemeente die jij gesticht hebt, waar je Paulus heeft natuurlijk met gevaar voor eigen leven al die reizen gemaakt, overal het evangelie gebracht. En nu hebben ze een beetje genoeg van hem. En dat doet pijn. En met die pijn in het hart en met die zorg schrijft Paulus deze brief. En het is een hele ingewikkelde brief daardoor. Want Paulus voelt ergens de noodzaak om zichzelf te verdedigen en aan de andere kant wil hij dat ook eigenlijk helemaal niet. Je kunt je er alles bij voorstellen, hij houdt van deze gemeente. En hij wil ook dat die relatie goed blijft, maar tegelijkertijd heeft hij ook wel wat aan te merken op een aantal dingen die daar in de gemeente spelen. Dus het wordt een beetje een ingewikkelde gemeente. Of een ingewikkelde brief. En dan komen we op dat punt wat we straks gaan lezen. En daar zit hij in dat spanningsveld om zichzelf te verdedigen dat hij wel degelijk een apostel van de Heer is. En dan loopt hij een beetje eigenlijk hard op te mijmeren. Want dan zegt hij van ja, ik zou kunnen vertellen over de geweldige openbaringen die God me geeft. En die bijzondere ontmoetingen die ik met God heb. En dat ik zelfs in de derde hemel geweest ben. En dat God me meegenomen heeft naar het paradijs. En dat hij me dat ik daar dingen gehoord heb die geen mens gehoord heb. Hij zegt, dat zou ik allemaal kunnen vertellen en dat zou indruk op jullie maken. Maar hij zegt dan, dat doe ik niet. Ik kies ervoor om dat niet te doen. En dan is Paulus ongelooflijk eerlijk. Want in plaats van daarover te zeggen van, kijk eens wat ik als apostel allemaal doe en gedaan heb en wat ik allemaal meemaak met God, zegt hij van, ja, eigenlijk hebben jullie wel gelijk. Ik ben ook zwak. Ik heb zwakheden in mijn persoonlijkheid. Eigenlijk hebben jullie wel gelijk. En er is ook nood in mijn leven. En ik heb te maken met verdrukkingen, met vervolgingen, met ellende. We gaan het even lezen. Anders heb ik het al verteld. Dus we lezen 2 Korintiërs hoofdstuk 12. Vanaf vers 5. 2 Korintiërs hoofdstuk 12 vanaf vers 5. Daarvoor heeft hij net gemijmerd over die bijzondere ervaringen met God. Over de derde hemel en over het opgenomen, weggevoerd worden in het paradijs. En in vers 5 zegt hij, ja, van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft, zal ik me slechts laten voorstaan op mijn zwakheden. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn. Want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie er vanaf. Want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. En ik heb de Heer 3 maal gesmeekt ervoor te zorgen dat hij bij me wegging. Zijn antwoord was, je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Dus, zegt Paulus, laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden. In belemmeringen, nood, vervolgingen en ellende. Die ik onderga omwille van Christus. Want in mijn zwakheid ben ik sterk. Wow, dan ben je eerlijk. Dan ben je eerlijk. Als je zo kwetsbaar durft te zijn om in een brief te schrijven, ja, ik heb zwakheden. Maar, ik verblijd mij in mijn zwakheden, want als ik zwak ben, is Christus sterk. En natuurlijk heeft hij gebeden. Het is nogal wat als je te maken hebt met een engel van Satan. Hoe dat er precies uitgezien heeft, dat legt hij niet uit. En doet het een doorn in zijn vlees, maar hij heeft er last van. Het doet hem pijn. En hij heeft gebeden, hij heeft gestreden, hij heeft misschien wel gevast en wat dan ook. Heer, bevrijd me hiervan, help me hiervan af, verlos me hiervan. En is het antwoord wat hij krijgt, je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht wordt juist zichtbaar, openbaart zich ten volle aan iemand die zwak is. Kracht die zichtbaar wordt in zwakheid. Een grote contradictie lijkt er bijna niet te bestaan. Hoe kan kracht nu zichtbaar worden in zwakheid? En ik denk dat als we het Paulus zouden vragen, dat hij misschien wel zou zeggen, nou kijk naar het kruis. Kijk naar het kruis. Zonde en dood hadden macht over deze wereld. De Satan, de overste van deze wereld. Hoe brengt God overwinning? Hoe vernietigt hij de macht van de boze? Door het kruis. De kracht van God wordt zichtbaar door lijden en sterven. De kracht van God wordt zichtbaar door het kruis. Jezus kwam niet met een zwaard in zijn hand, Jezus kwam met spijkers in zijn hand. Hij kwam niet om te oordelen, maar hij kwam om het oordeel op zich te nemen. Jezus kwam niet om zichzelf te tonen in macht en majesteit en kijk mij eens. Natuurlijk, hij deed wonderen en tekenen. Maar als er dan een wonder gebeurde, zei hij, tegen niemand zeggen. Ja toch? Ik ben altijd overbaasd. Vertel maar niet door. Wat Jezus doet is tegenovergesteld van wat wij vaak doen. Wij moderne mensen die carrière maken, wij willen opklimmen, wij beklimmen het ladder van succes. We omringen ons met de mensen die succesvol zijn, die ons verder kunnen brengen in het leven. En Jezus gaat de omgekeerde weg. Jezus gaat van de hemel naar de aarde. Jezus bukt zich. Jezus maakt zichzelf klein. Klein genoeg om in een kribbe gelegd te worden. Hij bukt zich. Klein genoeg om te slapen in een vissersboot. Hij bukt zich zo diep om met boeven en met melaatsen om te gaan. Hij bukt zich om bespuugd te worden, om geslagen te worden, om geschopt te worden, om doorboord te worden, om gekruisigd te worden. Hij bukt zich diep genoeg om begraven te worden. Kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En wat nu? Wat nu als het kruis niet alleen Gods middel tot verlossing is voor jou en voor mij, maar dat de kruisjes in ons leven ook een middel zijn voor God om ons te vormen naar zijn beeld? Zou dat kunnen? Misschien zeg je, wacht even. Jezus stierf voor ons, omwisseling aan het kruis. Alle ellende kwam op hem, zodat alle ellende ons bespaard blijft. Ja toch? Alle ellende op Jezus, alle ellende ons bespaard. Want het kwaad is overwonnen. Ja, het kwaad is ook overwonnen. Het kwaad is overwonnen in die zin dat wanneer het kwaad ons nu overkomt, God het gebruikt ten goede. Romeinen 8, vers 28. God doet alle dingen medewerken ten goede voor wie hem liefhebben. God doet alle dingen medewerken ten goede voor wie hem liefhebben. En is dat niet precies wat er gebeurde aan het kruis? God neemt iets afschuwelijks, de dood van zijn eigen zoon. Als moordenaar, als misdadiger wordt hij gekruisigd. Beschuldigd van alles. Kwetsbaar. En je zou denken, hoe kan daar iets goeds uit voortkomen? En God keert het om tot de grootste overwinning die deze wereld ooit gezien heeft. Wat wil ik zeggen? 3 dingen. Ten eerste, het kruis is niet alleen het middel van God tot verzoening tussen God en mens. Het is ook de manier om ons te helpen. Want je leert jezelf niet kennen. Niet echt kennen. Je wordt niet echt gevormd. Je krijgt geen echte karakter, geen echte kracht. Je leert geen nederigheid, je ontvangt geen wijsheid. Echte diepte, tenzij je in je leven ook worstelt. Tenzij je in je leven ook door moeilijke dingen heen gaat. Waarin je geconfronteerd wordt met jezelf. En met de dingen die in jouw leven spelen. Door de moeilijke dingen in ons leven leren we. Tweede punt. Jezus heeft zich gebukt. Hij heeft zich klein gemaakt. Van de hemel naar de aarde, van de aarde naar het dodenrijk. Hij bukte zich om de voeten van zijn discipelen te wassen. Hij bukte zich om kinderen te omarmen. Hij bukte zich om Petrus uit de golven omhoog te trekken. Hij bukte zich voor de Romeinse soldaat die zijn rug gezelde. Hij bukte zich om het kruishout te dragen. Hij bukte zich om neergelegd te worden in een graf. God almachtig werd kwetsbaar, zo kwetsbaar als een mens maar kan zijn. Hij verdedigde zich niet. Hij was kwetsbaar. En wat hem dreef was maar 1 ding. En dat was liefde. Hij bukte zich voor jou en voor mij. Omdat hij van ons houdt. Omdat hij zielsveel van ons houdt. Jij en ik, we zijn een geliefd kind van God. Hij werd kwetsbaar. Nederig. Hij kwam om te dienen en niet om te oordelen. En de enige manier waarop wij ons kunnen verbinden met die liefde van God, is door zelf kwetsbaar te zijn. Wanneer we erkennen dat wij net als Paulus in ons leven ook zwakheden hebben. Wanneer wij ons net als Jezus bukken, maar dan voor hem. Wanneer we tot de erkenning komen en kunnen zeggen, Heer, met alle talenten die je hebt, hè, en alle kracht die je in het leven hebt, en alles wat God in je gelegd hebt, zonder uw genade ben ik toch niets. Zonder uw genade kan ik het niet. Ik heb u nodig. En wanneer we op dat punt komen in ons leven, dan zeg je, Heer, ik kan het niet zelf. Er zijn heel veel dingen die ik kan. Maar er zijn ook gebieden in mijn leven dat ik er een puinhoop van maak. Ik heb u nodig. Ik heb uw genade nodig. Dan kan in onze zwakheid de kracht van God zichtbaar worden. Want dan kan hij aan het werk. Dan geven we hem de ruimte om in ons leven aan de slag te gaan. Om vanuit die zwakheid weer kracht voor te laten komen. Jezus bukt zich. En ons antwoord is om ons te bukken. En te zeggen, Heer, hier ben ik. Derde en laatste punt. Jezus heeft zich voor ons gebukt. Maar nadat hij zich gebukt heeft, is hij opgestaan. Opgestaan uit de grot van de dood. Opgestaan met de rechte rug, de borst naar voren en de kin omhoog. Hij is opgestaan voor jou en voor mij. En hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij pleit voor ons. Dag en nacht. En nog mooier, wij die bij hem horen, wij zijn met hem opgestaan. En we hebben een plaats gekregen in de hemelse gewesten. Is dat niet geweldig? Ja, in ons leven komen we allerlei issues tegen. Ja, er zijn worstelingen en er zijn moeilijkheden en er is soms nood en er zijn zwakheden in ons leven. En God werkt ermee en God werkt doorheen. Maar wat de nood ook is, en het kan soms heel pittig zijn, tegelijkertijd denk ik, maar we zijn niet zielig. En we zijn geen mensen zonder hoop. Want Jezus is opgestaan en wij zijn opgestaan met hem. En als er dingen gebeuren in ons leven, dan mogen we weten, maar er is niets dat ons kan scheiden van de liefde van Jezus Christus. En als er dingen in ons leven gebeuren, dan kunnen we belijden, maar Heer, u doet alle dingen medewerken ten goede voor wie u lief hebben. En misschien zie ik het nog niet, misschien zit ik nu op de bodem, maar ik belijd, in mijn zwakheid ben ik sterk, want u bent sterk. En u tilt mij erbovenuit. Luctor et emergo. Ik worstel, maar ik kom boven. Niet omdat ik zelf zo de kracht heb om te worstelen en te doen wat ik moet doen. Maar omdat u met mij bezig bent. Omdat u regeert. Omdat u in mij werkt. U doet alle dingen medewerken ten goede voor wie hem lief hebben. En dan blijft er maar één vraag over. Heb je hem lief? Heb je hem lief? Vertrouw je hem? En niet alleen lief als er geweldige overwinningen zijn, als we allemaal staan te juichen omdat er een wonder gebeurd is, of een geweldige profetie is uitgesproken en we zeggen, ja, dit is fantastisch. Maar heb je hem ook lief? Als de bodem onder je voeten wegzakt. Als je denkt, dit is moeras. Als je soms denkt, en dat zal je heus wel eens gedacht hebben, misschien ook niet, ben je heiliger dan dat ik ben. God, waar bent u nu? Waar bent u nu? Wat gebeurt er nu allemaal in mijn leven? Heb je hem lief? Vertrouw je hem? En vertrouw je hem ook je zwakheid toe? Kun je met Paulus zeggen, nou, je hebt gelijk. Ik heb kracht. Ik heb sterktes. Ik heb talenten. Halleluja. Ik heb ook zwakheden. Ik heb ook issues. Ik heb ook mechanismes in mijn leven opgebouwd om mezelf staande te houden. Soms wel van jongs af aan aangeleerd. Die op een moment bij het kruis gebracht mogen worden. emoties die je niet meer kan filteren op een manier zoals ze gezond zijn. Heb je hem lief? Vertrouw je hem? Kan je zeggen, Heer, hier ben ik. Ook met al mijn zwakheden. Wilt u er doorheen werken? En wilt u uw kracht laten zien? Misschien willen de muzikanten naar voren komen. En een van die prachtige liederen zingen die we vanmorgen al gezongen hebben. Misschien dat was het, volgens mij was het eerste lied na de... Niet het eerste lied, maar het tweede lied dus. Hoe zeg je dat? Na Koos. Het lied na Koos. Zullen we opstaan met elkaar? Dank u, Jezus. Halleluja, halleluja. Jezus. Dank u, Jezus. Prijs uw naam, Heer. Zullen we een moment bidden? Dank u wel, Heere God, dat u die de schepper van hemel en aarde bent en die de wereld in uw hand heeft, ook mij in uw hand heeft. Dat u die almachtig bent, dat u ook zo persoonlijk bent. Heer, en u kent een ieder van ons zoals we hier zitten. U weet precies wie we zijn, waar we staan, wat we denken, waar we doorheen gaan. Misschien staan we boven op de berg, misschien zitten we ergens in het dal of ergens ertussenin. Dank u wel, Heer, dat u aan het werk bent in ons leven, dat we erop mogen vertrouwen, dat u een goede God bent. En Heer, help ons en leer ons om altijd eerlijk te zijn. Heer, ook over onze zwakheden. Dank u, Jezus. Dank u wel, Heer, dat u de overwinning hebt behaald. Dat u die zich gebukt heeft ook bent opgestaan. En dat u zit aan de rechterhand van de Vader. En dat u voor ons pleit. U brengt onze namen voor de troon van God. Hij brengt ook jouw naam voor de troon van God. En hij vergeet er niet heen. Hij slaat niemand over. Heer, en zo bid ik, Vader, dat u tot uw doel komt en in ieder van ons. Heer, ook met dit woord, u weet voor wie het is of wanneer het van toepassing is. Heer, maar werk het uit door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.